Canto 8, hoofdstuk 24. Matsya, de visincarnatie van de Heer. De achtenswaardige koning zei: O machtige Heer, ik zou graag het verhaal horen over die eerste incarnatie van de Heer, wiens daden zo wonderbaarlijk zijn, waarin hij zich voordoet als een vis of Matsya. Waarom nam de Heer de gedaante van een vis aan? Het is een vorm die zeker niet de meest gunstige is in de wereld. Om zich voor te doen in die trage geaardheid moet zo zwaar zijn als het leven van iemand die gebukt gaat onder de wetten van karma. O machtige wijze, vertel ons alstublieft, zo goed u kan, alles over de wederwaardigheden van heer Uttama Shloka, want over hem vernemen is wat de wereld gelukkig maakt. Sri Sutta Goswami zei: De machtige zoon van Vyasadeva vertelde, aldus, door Vishnu Ratha ertoe verzocht, hem alles wat er te weten viel over de daden van Vishnu in de gedaante van een vis. Sri Shuka zei: Terwille van de koeien, de brahmanen, de verlichte zielen, de toegewijden en ook de Vedische literatuur, neemt de Allerhoogste Heer in zijn incarnaties allerlei gedaanten aan met de bedoeling het dharma veilig te stellen. Hoewel de Heer gedaanten aanneemt onder hogere of lagere levende wezens, is Hij zelf, net als lucht die in beweging is, daarmee niet van een hogere of lagere aard, want bedacht op de basiskwaliteiten staat Hij boven die geaardheden. Tijdens de vorige dag van Brahma, de vorige Kalpa, was er aan het eind een overstroming, als gevolg waarvan al de bestaande werelden ondergedompeld raakten in de oceaan, o koning. Op het moment dat Brahma zich slaperig voelde en wilde gaan liggen om te rusten, kwam de Vedische kennis heel krachtig uit zijn mond voort. Die kennis werd door Hayagriva, die daar in de buurt was, toen weggenomen. De Allerhoogste Heer Hari, de meester, had begrip voor Hayagriva's Danava-manier van doen en nam daarop de gedaante van een vis aan. Toen dat gebeurde, was er een wijze koning genaamd Satyavrata, een grote persoonlijkheid en toegewijde van heer Narayana, die in zijn boetedoeningen de ascese had ontwikkeld alleen nog maar water te drinken. Tijdens deze dag van Brahma raakte hij, als een zoon van de zonnegod, bekend onder de naam Shraddhadeva. Heer Hari kende hem de positie van Manu toe. Toen hij op een dag aan de Kritamala-rivier zat en wateroffers bracht, manifesteerde zich in zijn handpalm vol water een soort visje. Satyavrata, de meester van Dravida Desha, o zoon van Bharata, gooide het visje samen met de handvol water in de rivier. Het deed een beroep op de grootmoedige koning en zei: Het rivierwater maakt me heel bang, o beschermer van de zwakken. Waarom gooit u mij, zo klein, voor de vraatzuchtige waterdieren, o koning? Er heel blij mee om het persoonlijk een plezier te doen, besloot hij, zonder te weten dat hij de gedaante van Matsya vasthield, het visje zijn bescherming te bieden. De grote leider, die de meelijwekkende woorden van het visje hoorde, deed het genadig in een pot vol water en nam het mee naar huis. Maar in één nacht dijde het uit in het water van die pot, zodat het, er zich ongemakkelijk invoelend, daarom tot de grote leider zei: Ik voel me hier niet lekker. Deze waterpot is een moeilijke plek voor me. Zie alstublieft om naar een wat ruimer verblijf waar ik prettig kan leven. Hij haalde het er toen uit en deed het in een emmer water, maar daarin geworpen groeide het binnen een seconde uit tot een lengte van 3 el. Hij zei: Deze emmer is niet geschikt voor mij om gelukkig te leven. Gun mij, die uw beschutting zocht, alstublieft een veel ruimere plaats. De koning haalde hem daaruit en gooide hem in een meer dat onmiddellijk door zijn lichaam gevuld raakte toen hij uitgroeide tot een gigantische vis, o koning. Dit water waar u me ingegooid hebt, zint me in het geheel niet, o koning. Ik ben een groot waterdier. Breng me liever naar een watermassa die meer permanent geschikt voor me is. Aldus verzocht, bracht hij Matsya naar steeds weer grotere wateren, totdat hij uiteindelijk de gigant in de oceaan gooide. Daarin geworpen, zei hij tot de koning, er zijn hier gevaarlijke, machtige waterdieren die mij willen verorberen. O held, breng me alstublieft niet hier naartoe. Aldus verbijsterd door de vis, die zich in bekoorlijke termen tot hem richtte, zei hij, wie bent u die ons in deze vissengedaante versteld doet staan? Ik heb nooit eerder zo'n machtige vis als u gezien of erover gehoord. Uw heerlijkheid bent in één dag uitgegroeid tot honderden kilometers. U moet wel de allerhoogste persoonlijkheid van God zelf zijn, de onvergankelijke Heer Narayana, die de gedaante van een zeedier heeft aangenomen om alle levende wezens uw genade te tonen. Ik bied u, de allerverhevenste persoonlijkheid van handhaving, schepping en vernietiging, mijn eerbetuigingen. O Almachtige, voor overgegeven toegewijden als ik, bent u de Allerhoogste Heer en de hoogste bestemming. Alles wat u doet in uw incarnaties vormt de oorzaak van het welzijn van alle levende wezens. Ik zou graag weten waarom uw heerlijkheid deze gedaante heeft aangenomen. In tegenstelling tot de aanbidding van anderen die verschillend belichaamd zijn, de halfgoden, aanbidt men uw lotusvoeten nimmer vergeefs, o lotusblaadjesoogige. U bent namelijk de vriend, de meest geliefde en oorspronkelijke ziel van iedereen. U, die nu dat zo hoogst wonderbaarlijke lichaam hebt gemanifesteerd voor ons, uw toegewijden. Sri Shuka zei, zich al daar op die manier uitlatend, werd die meester van de mensen Satyavrata toegesproken door de meester van het universum, de Heer, die, als de ene ware liefde van de toegewijden, aan het einde van de yuga, terwille van het genieten van zijn spel en vermaak, in het water van de grote vloed, de vorm van een vis had aangenomen. De Allerhoogste Heer zei, op de zevende dag na vandaag, o onderwerper van de vijand, zal deze drievoudige schepping van aarde, ether en hemel worden overstroomd door de alles verzwelgende oceaan. Als de drie werelden zijn verzonken in de wateren van vernietiging, zal er een zeer groot schip verschijnen dat ik u gezonden heb. Verzamel alle hogere en lagere soorten van kruiden en zaden, voordat u zich samen met de zeven wijzen en alle soorten levende wezens aan boord begeeft van die grote boot. Bevaar dan onverschrokken de oceaan van de vloed met geen ander licht dan de gloed van de rishis. Als die boot heen en weer geslingerd wordt door de o zo machtige wind, kan u hem met de grote slang Vasuki vastbinden aan mijn hoorn, want ik sta u bij. Ik zal u en de wijzen in het schip, o mijn beste, met me meetrekken door de wateren zolang de nacht van Brahma duurt. Door mijn ondersteuning zal zich, op uw vraag, in uw hart de volle kennis openbaren van mijn glorie die bekend staat als het opperste Brahman. Na de koning aldus te hebben geïnstrueerd, verdween de Heer vandaar. De koning wachtte toen de tijd af waar de meester van de zinnen met hem over had gesproken. De heilige koning spreidde kushagras uit met de toppen naar het oosten en ging toen zitten met zijn gezicht gericht op het noorden om te mediteren op de voeten van de Heer die de gedaante van een vis had aangenomen. Daarna zag hij enorme wolken in de hemel die onophoudelijk regenden. De oceaan steeg en stroomde over aan alle kanten zodat de aarde onder water kwam te staan. Mediterend op wat de Heer had gezegd, zag hij een boot op zich afkomen. Hij stond op, pakte de kruiden en klimplanten en ging samen met de Brahmanen die de leiding hadden aan boord. De wijzen waren zeer verheugd en zeiden tot hem, O koning, mediteer op Keshava, want hij zal ons redden van dit gevaar en orde op zaken stellen. Nadat de koning had gemediteerd, verscheen in de grote oceaan een grote gouden vis van een miljoen yojana's die één enkele hoorn had. Blij dat hij, zoals de Heer dat voordien had aangeraden, de boot aan die hoorn kon vastleggen met als touw het grote serpent, prees hij de dode van Maru. De koning zei, Sinds mensenheugenis is onwetendheid omtrent de kennis van de ziel de grondoorzaak geweest van de materiële gebondenheid die zoveel lijden en beproevingen met zich meebrengt. Bij de genade van het proces van de toegewijde dienst en met de hulp van hen aan uw zijde kan u worden benaderd, o Heer, die de hoogste geestelijke leraar bent. Hij die geboren werd, aanvaardt in zijn verlangen om gelukkig te zijn niet al te wijs verschillende lichamen als gevolg van zijn karma. Maar zijn baatzuchtige plannen brengen hem alleen maar verdriet. Die karmische kwestie lost op door hem toegewijd te dienen, onze guru in de kern van het hart, die de harde knoop van de onzuivere geest doorsnijdt. Net zoals een brok erts in aanraking met vuur wordt gezuiverd, kan een persoon met die dienstverlening de onzuiverheid die resulteert uit zijn onwetendheid kwijtraken en kan hij zijn oorspronkelijke identiteit weer tot leven wekken. Laat hem, die in deze onuitputtelijk is, onze allerhoogste meester zijn, de guru van de goeroes. Nog de halfgoden, nog de goeroes, nog andere mensen zijn individueel dan wel gezamenlijk in staat om ook maar 1/10.000ste van uw genade op te brengen. Ik geef me daarom over aan hem, de Heer, aan u, die de toevlucht vormt. Als een blinde die zich laat leiden door een blinde, aanvaardt een onwetend iemand, een onverlichte ziel, een dwaas als zijn guru. Wij, die onze bestemming willen kennen, hebben uw heerlijkheid, wiens kennis is als de reizende zon, aanvaard als onze geestelijk leraar, als de ziener van alles wat kan worden gezien. Een gewoon mens, die zich laat leiden door wat gewone mensen hem zeggen, is van overgave aan tijdelijke zaken als het levensdoel. Hij is aldus van een onwetendheid die niet te vermijden is anders dan met behulp van de onvergankelijke, zuivere kennis van u, waarmee iemand heel snel de positie van dienstverlening bereikt die hem eigen is. U bent de meest geliefde weldoener, de meester, de oorspronkelijke ziel en geestelijke leraar van al de werelden. U bent de spirituele kennis, de vervulling van alle verlangens en degene in het hart die niet kan worden gekend door mensen die, verstrikt in de lust, een wazig verstand hebben. Mogen door mijn overgave aan u, de grootste van allen die wordt aanbeden door de goden, de Allerhoogste Meester voor het begrip van de werkelijke bedoeling van het leven, mogen door mijn overgave aan het licht van uw veelbetekenende woorden van instructie, de knopen door illusie gelegd in het hart doorsneden worden, o Opperheer. Vertel me alstublieft over uw toevlucht. Sri Shuka zei: de Allerhoogste Heer, de oorspronkelijke persoon die de gedaante van een vis had aangenomen, legde aldus aangesproken de absolute waarheid uit aan de koning terwijl ze zich bewogen door de grote oceaan. Middels de analytische benadering van de Bhakti-yoga, praktisch toegepast in een verzameling oude heilige verhalen, maakte de heilige koning Satyavrata aldus kennis met de geheimen van de zelfrealisatie in al haar vormen. Zich bevindend in de boot met de wijzen, luisterde hij samen met de wijzen vrij van twijfel naar de kennis van de zelfverwerkelijking, Atmatattva, en de eeuwige absolute geest, Brahma, zoals die door de Allerhoogste Heer werd uitgelegd. Toen de vloed voorbij was, overhandigde de Heer, die aldus een einde maakte aan de duisternis die was veroorzaakt door de niet verlichte Hayagriva, de Vedische verslagen aan Brahma toen die ontwaakte. Koning Satyavrata, verlicht in de geestelijke kennis en haar praktische wijsheid, werd bij de genade van Heer Vishnu met de naam Vaivasvata de Manu van dit tijdperk. Als iemand dit verhaal hoort dat handelt over Satyavrata, de wijze koning en de Matsya-incarnatie met de ene hoorn, raakt hij bevrijd van alle terugslagen van de zonde. Een ieder die dagelijks het persoonlijke verschijnen van de Heer bezingt en bespreekt, zal slagen in zijn ondernemingen en terugkeren naar huis, terug naar God. Ik bied hem mijn eerbetuigingen, de oorzaak van de oorzaken, hij die zich voordoet als een vis, voor het heil van Satyavrata de Vedische kennis uiteenzette en een einde maakte aan de duisternis van de Daitya. Hij, die de Vedische verslagen teruggaf, die waren gestolen uit de monden van Heer Brahma toen die lag te slapen in de wateren van de vloed. Aldus eindigt het 8e kanto van het Srimad Bhagavatam genaamd Terugtrekken van de kosmische scheppingen.